Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar Moment Opname. Ik ben Isabella Lapoutré en dit is mijn sociale kunstexperiment en onderzoek naar het aangaan van relaties. Ik ben namelijk bang voor iedereen die ik niet ken en ik stel eigenlijk nooit sociale vragen. Uit angst, of uit onzekerheid of puur omdat het mij niet interesseert. Ik vind mensen aardig of niet. Ik bewonder mensen of niet. Er is geen grijs gebied. De postbode die ik niet ken, maar altijd zwaait, mag op de foto. De boze meneer van de fotowinkel, die niet. Maar hoe vraag je zoiets? Dat probeer ik de komende maanden uit te vinden vanuit mijn fotostudio in de Drie Haringen. Een oud monumentaal pand in Hartje Deventer. Zonder stromend water of toilet. Hier ontvang ik mijn gasten. 50 in totaal, binnen een jaar. De eerste gasten zijn bekenden van mij. Later hoop ik ook mensen te ontvangen die ik niet persoonlijk ken, maar wel inspirerend of fascinerend vind. Vandaag is mijn gast Tamara Stoffers. We zijn allebei vrij ongemakkelijk in nieuwe situaties, dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn.
Hi. Hallo.
Ik van jou.
Ja.
Ja.
Oh, vet, hè?
Oké.
En nu?
Moet ik ergens even lopen?
Of je mag zelf weten wat je wil, wat je wil. Vind je het spannend?
Ik ben niet zo'n fotomens.
Waarom zeg je dan ja?
Omdat ik haar lief vind.
Ah, leuk. Oké.
Ik ben gewoon fan van al jouw projecten, dus dan wil ik meedoen.
Ah, lief. Vet. Maar je bent wel heel fotogeniek.
Dat zeg jij.
Ja.
Waar is jouw kantoortje?
Hier, boven.
Maar is het altijd raak of is het iets anders of zo?
Geen idee. Het is gewoon leeg.
Bizar.
Ja. Vind je het ongemakkelijk?
Ja.
Sorry, ik ook.
Ja, nou ja, dat scheelt.
Ja, hè?
Twee.
Precies. Zullen we gewoon het interview gaan doen?
Het is jouw project, Isabel.
Let's go. Je mag wel redelijk dicht bij de microfoon praten.
Zo dicht. Of nog dichter.
Wacht, ik ga hem iets meer kantelen.
Oh, bloempotten. Oh, wat een lifehack. Oké.
Ja, dit is toch top.
Ja.
Want die microfoons moesten hoger. En ik dacht...
En het is oranje, dus het is gewoon mooi.
Dus ik dacht, dit kan ik gewoon... Dit is gewoon goed. Toch?
Yes.
Ben je er klaar voor?
Ja, je zegt het net alsof ik een toets ga afnemen. Dus ja.
Ja, zo voelt het ook. Moment. Okay. Opname. Tegenover mij zit Tamara Stoffers. Tamara is beeldend kunstenaar. Ze schildert en ze maakt waanzinnige collages. Een vaak terugkomend thema is de Sovjet-Unie. En ik ken haar hier uit de stad Deventer. Wat ik ongelooflijk tof vind is dat ze een compleet eigen stijl heeft. Ook qua kleding. Vandaag ga ik proberen uit te vinden. Ik heb deze zin niet afgemaakt. Dit is echt, wat ga ik proberen uit te vinden? Hoe jij tot deze onderwerpen bent gekomen, dat is eigenlijk wat ik wilde uitvinden.
Okay.
Hoe vond je het zojuist gaan met de shoot, met de binnenkomst?
Ja, ik vind dat spannend of raar, want ik voel me helemaal niet zo comfortabel aan de andere kant van de camera, eerlijk gezegd.
Nee, je zei ook, ik hou helemaal niet van op de foto gaan.
Nee.
En waarom zeg je dan wel ja?
Nou ja, omdat ik Isabelle dus gewoon heel tof vind. Dus als Isabelle mij vraagt, wil je meedoen? Dan zeg ik altijd ja.
Vet, dat vind ik echt leuk. En toen je vanochtend opstond, wat dacht je toen je hierheen moest?
Toen dacht ik, goh, wat schijnt het zonnetje lekker.
Het zal wel iets warmer zijn in dat pand op dit moment.
Ja, dat dacht ik inderdaad ook wel. Ja, van goh, dat één wollen trui is wel genoeg.
En zie je dan op tegen dat je hierheen moet? Of denk je van, nou, dat doe ik wel even?
Niet even, maar ja, dat doe ik wel. Ja.
Je ziet dan geen belemmeringen?
Nou ja, ik ben altijd bang dat de trein om de een of andere reden niet rijdt of wat dan ook. Maar goed, dat is een redelijk realistische angst. Dus ja, toen de trein bleek te rijden, toen had ik verder geen angst meer. En dacht ik van nou, is dit al zo, dan zit het wel in kannen en kruiken. Dat komt wel goed.
Ah ja, want ja, ik dacht dus eerst eigenlijk altijd dat je in Zwolle of in Deventer woonde. En nu, want daar ken je van hier, maar nu woon je in Zwolle, toch?
Ja, nu woon ik in Zwolle. Ik woonde in Deventer totdat de huisjes bij het Pothoofd gesloopt werden. Ja.
En toen werden allemaal kunstenaars op straat gezet. Daar was jij er een van. Ja. Maar dat was een soort community ook, toch? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, nou ja, dat was niet echt een gekozen community of zo. Maar het klikte gewoon heel erg lekker. En ik heb nog steeds wel mensen waarvan ik denk van... goh, wat fijn dat dat mijn buren zijn geweest. En het was gewoon heel fijn.
Ja, het is zonde hè, dat soort dingen dan weg moeten.
Ja. Ja, daar baal ik nog steeds van. Ik heb nog steeds een soort van heimwee. En ik kan er ook nog steeds niet langs lopen. Want die huizen zijn nu dus gesloopt. En er staat zo'n gapend gat op de kade.
Zuur, hè?
En ik vind dat heel zuur. En helemaal als je dan denkt... oh, dan komen dan luxe appartementen. Dan denk ik van, getverdemme. Ja,
ja.
Goed. Ik zal er niet te veel woorden fel aan maken. Nee. Maar het maakt mij boos.
Ja, dat snap ik wel. Ja, het is ook echt... want er was gewoon zo'n... groep met mooie mensen die allemaal toffe dingen maakten. Die
absoluut.
Dan ineens soort van alsof je een bakkerij weghaalt en alle muizen een soort van ergens anders heen moet en iedereen verspreidt. Ik bedoel niet dat ik jullie vergelijk met muizen, maar dat
mag
wel een beetje het beeld dat ik voor me zag. Maar hoe werkt zo'n community voor jou? Pas je daar dan makkelijk in of vind je dat ook moeilijk?
Ik ben op zich best wel een Einzelganger.
Ja,
dus daarom... Ja, ik vind het fijn om een beetje mijn eigen holletje te maken, mijn eigen nestje. En als er dan af en toe mensen zijn waarmee het klikt, dan vind ik het fijn om daar gewoon lekker koffie mee te gaan drinken. Zo had ik één buurman, Stan de buurman, waarmee ik heel vaak koffie dronk. Maar er waren ook mensen die ik nooit sprak, gewoon eigenlijk omdat, nou ja, ik moet me wel op mijn gemak voelen. En ik voel me niet heel snel op mijn gemak met mensen. Dat is wel een ding.
Ja, dat zie ik ook wel als jij je beweegt op plekken. Want je hebt ook een vrij uitgesproken kledingstijl. Is dat denk je iets wat daarmee te maken heeft? Of wat dat beïnvloedt? Of voor je bereikbaarheid? Of...
Ik denk dat het eerder andersom is. Dat ik gewoon zo veel bezig ben met mijn eigen wereldje. Wat ik heb opgebouwd. Dat eruit is voortgekomen. En dat ik me eigenlijk al amper bewust ben van de buitenwereld. Totdat ik erin word losgelaten. En dan vind ik dat soms best wel een hele moeilijke confrontatie.
Ja, als je dan in één keer wel wordt... Op wat voor momenten word je dan geconfronteerd met... de echte wereld?
Het ergste moment was bijvoorbeeld toen ik absoluut blut was en toen ik besloot van ja, shit, dan moet ik toch maar tussen haakjes normaal werk gaan vinden.
Oh, ja.
En toen werkte ik een tijdje in een kas en dat was in Twello en iedereen zat bij de Oranje Vereniging en ze gingen op zondag gingen ze op fietstochtjes en oh, wat leuk, gezellig, appeltaart, tof. Toen dacht ik van wauw, dit is zo niet mijn leven. Dat vond ik toch best wel confronterend. Dat ik dacht van goh joh, ik zie dat jullie oprecht gelukkig zijn, maar ik hou dit nog geen 2 maanden vol. Ik word gewoon gillend gek. En jullie leven, dat is mijn nachtmerrie eigenlijk.
Ja. En hoe heb je dat toen? Hoe ben je dat op gaan lossen?
Nou, het werd warm buiten. Ik kreeg een epileptische aanval in de kas. En toen zeiden ze van nou, Tamara, ja, als jij aanvallen krijgt van warmte, dan kun je beter ontslag nemen. Toen zeg ik, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Ik ga er vandoor. Doei.
Oké, en het financiële deel daarvan? Want dat was de reden dat je natuurlijk daar ging werken.
Dat heeft zich nooit echt helemaal opgelost. Okay. Maar ja, ik ben er nog steeds. Dus
ja, toch?
In principe.
Ja. Want jij maakt kunst, je bent beeldende kunstenaar.
Ja.
En een centraal thema in jouw werk is de Sovjet-Unie.
Klopt.
Hoe is dat zo gekomen?
Nou ja, ik zat in Groningen op de Kunstacademie. En ze hadden me daar toen naartoe gelokt met door te zeggen op de open dag dat je daar alles kan leren wat je maar wil. Mm. En ik dacht, tof, ik word goede kunstschilder. Ik word de nieuwe Rembrandt. En toen kwam ik daar en toen zeiden ze, nee, dat is allemaal heel erg outdated. De schilderkunst is dood. En nu is het tijd van het postmodernisme. Ik vond er gewoon allemaal helemaal niks aan. Maar goed, ik dacht van, dan ga ik kijken over de schutting, van waar kan ik wel naartoe? En toen vond ik die prachtige school in Rusland, in Sint-Petersburg, waar ze academische schilderkunst hadden.
Wat cool.
Alleen, daar moest je dus examens voor doen, toelatingsexamens. Zowel de taal als de geschiedenis. En ik dacht van, goh, joh, nou, ga ik even doen.
Dat en, doen we even.
Ja, nou, toen ben ik daar dus in gaan duiken. En toen werd ik eigenlijk gewoon zo geïntrigeerd door dat onderwerp van die geschiedenis. Aan de hand van die platenboeken waar dan allemaal grijze flats in staan. En rode banners met leuzen. En allemaal mensen in dezelfde autootjes. Ik vond het gewoon zo fascinerend. Ja, dat ik daar eigenlijk helemaal mijn hyperfixatie op gericht heb.
Ja,
ja,
wat cool. En ja, onlangs is de oorlog in Oekraïne groots in de aandacht gekomen. Dat is natuurlijk al eigenlijk al jaren bezig, maar nu heeft het een soort
urgentie, zeg maar, hier althans.
Ja.
Mensen die vinden er allemaal wat van.
Ja, dat... en de focus lag daardoor ook enorm op Rusland.
Ja.
Hoe ga jij daarmee om? Denk je dan, ik moet een stapje terug doen? Of hoe werkt dat?
Nou, ik vond het aan het begin heel erg moeilijk. Toen ben ik ook wel een tijdje opgehouden met het maken van collages, moet ik eerlijk zeggen. Gewoon omdat ik merkte dat iedereen er een mening over had. En daar was ik gewoon niet klaar voor. Ik was niet klaar voor die confrontatie. En ik kon niet zeg maar gewoon zeggen, ja, ik vind het een interessant onderwerp en basta. Dat ondanks dat ik er al op dat moment wat 8 jaar in zat. Ik had ook af en toe het gevoel dat ik niet er iets over mocht zeggen, omdat ik misschien niet alles wist.
Oh,
maar
ja,
aan de
ja,
andere kant denk je ook van, ja, als je er al 8 jaar in zit en je doet gewoon best wel diepgaand onderzoek, dan heb je misschien wel het recht. Maar goed, ik ben nooit zo zelfverzekerd geweest in zulke soort dingen. Dus ik heb daar een beetje afstand van gedaan. Ik heb toen ook de pre-master gedaan, Oost-Europese studies in Amsterdam aan de universiteit. Ook een beetje om mezelf wat meer gedegen te voelen, zeg maar.
Mm-hmm.
En nu ben ik wel op een punt dat ik gewoon zeg van, ja, dit is mijn beeldend onderzoek. Die beeldtaal, dat was niet de realiteit. Het was een propagandistische voorstelling. Het was geïdealiseerd. Ik ga geen oordeel vellen over de geschiedenis, want daar staat het eigenlijk redelijk los van.
Ja.
Dus dat nu voel ik me wel goed genoeg of vrij genoeg bij om gewoon weer mijn onderwerp op te pakken en daarmee verder te gaan.
Ja. Ja, dat is wel echt. Ik snap wel dat spannend is. Want en onlangs had je een expositie.
Ja.
Hoe reageren de mensen dan op je werk?
Ik had er ook een statement bij gelegd. Dus ook in die trance, zoals ik net vertelde. En mensen reageerden eigenlijk wel goed. Ik vond het wel grappig dat ze vaak wel binnenkwamen met een vooroordeel van, hey, maar daar was alles toch grijs. Ja, en er zijn gewoon ook gekleurde autootjes en bloemetjes en dit en dat. Staat allemaal op de foto. Of een jongetje in een roze truitje. Ja, maar dat kan toch helemaal niet in Rusland?
Dus ze denken dat alles daar zwart-wit is?
Dit was niet Rusland, weet je wel. Dit was iets anders. En daar was het nog niet zo hypermasculien zoals het nu is in Rusland. En ik merk heel erg dat mensen het heden en het verleden niet van elkaar los kunnen koppelen. Of dat ze dan gewoon een soort van zonder nuance kunnen. Nou ja, dat werkt gewoon niet. Dus dat was wel een beetje lastig. Maar ik heb geen openlijk slechte reacties gehad of zo. Ook niet van mensen die uit Oekraïne kwamen of uit Rusland. Nee.
Want die kwamen ook kijken, daar heb je ook mensen van
gesproken. Ja, ik had een poster buiten hangen en daar stond gewoon groot een collage op. Dus op een gegeven moment liepen er wel wat mensen langs die dus ook binnenkwamen van, goh joh, wat is dit nou? En ik kon ze verstaan, maar ja, dat wisten zij niet dat ik ze kon verstaan.
Oh,
dus ik heb ze eerst
eventjes
een beetje afgeluisterd om te kijken van, oké, is er stront aan de knikker of niet? En nee, dat was niet. Dus toen ben ik er ook maar op afgegaan. Heb gezegd van, ja, dit heb ik gemaakt.
Wat leuk.
Ja.
Oh, dat is wel echt cool. En hoe vind je het dan om met mensen die jouw expositie komen bezoeken, om daarmee te praten?
Op één vind ik dat wel leuk. Ik hoop ook altijd dat ik dan ook verhalen van die mensen te horen krijg. Ik vind het altijd leuk als het wat oudere mensen zijn die zeggen van, oh ja, ik ben in mijn jeugd naar Oost-Duitsland geweest. En dit waren mijn ervaringen. Of eigenlijk dergelijke zaken dat ik ook iets van hun leer. Dus je geeft iets en je krijgt iets. En dat vind ik wel een hele mooie interactie.
En mijn ervaring is dat er ook een aantal mensen zijn, veel, die altijd dat die dezelfde vraag stellen. Ja. Meerdere mensen die dezelfde vraag stellen. Heb jij dat ook?
Heel vaak. Dus altijd, hoe heb je dit gemaakt? Of waarom?
Ja. Oh ja, ja, en waarom?
Ja.
Wat zeg je dan?
Nou ja, ik probeer mezelf wel gewoon in te tomen. En ik zeg tegen mezelf van, joh, diegene weet niet dat dit gewoon geen originele vraag is.
Ja, dat
dus
is het, ja.
Ik probeer mezelf gewoon, ja, ik probeer daar zo vriendelijk mogelijk antwoord op te geven. Ik probeer ook steeds een beetje een variatie te geven, zodat het niet voelt als zo'n riedeltje van weet je wel. Dat, maar ja, ik vind dat af en toe best wel lastig, want helemaal als het wat drukker is en op een dag krijg je dan 10 keer dezelfde vraag, dan denk je wel echt van, oh god.
Ja.
Ja.
Ja. Dat herken ik wel, inderdaad. Maar op zich vind je het dus wel interessant om met mensen te praten, zeg maar.
Ja, maar ik vind het niet interessant, of althans, ik vind het misschien gewoon te eng om dat in een soort van presentatieformaat te doen. Ik vind die interactie vind ik wel fijn. Maar wanneer ik daar moet staan en ik moet daar iets afleveren, dan gaat het voor mij meestal best wel fout. Ja, ja.
Ja. Oh ja. Ja, is dat ook waarom je dan tegen zo'n momentopname wel ja zegt? Omdat je dan weet van dit is 1-op-1?
Ja.
Ah ja. En je schrijft ook brieven voor andere mensen.
Ja.
Hoe werkt dat?
Nou ja, dan kom je dus naar het correspondentiekantoor. En dan heb je waarschijnlijk een hulpvraag. Dus goed, jij wil iemand benaderen of jij wil iemand iets duidelijk maken, maar je kan daar niet de juiste woorden voor vinden. Dan zit ik daar als correspondentie-expert achter mijn typemachine.
En, dat ziet er heel cool uit.
Ja,
weet
een soort
ik uit van ervaring.
Ervaringsdeskundige inderdaad. Ondanks dat mijn correspondenties niet altijd tot iets goeds hebben geleid. Maar
nee.
dat daarnaast. En dan kun je dus tegen mij zeggen, goh, ik wil graag Tante Miep, wil ik een brief sturen.
Ik had altijd een Tante Miep.
Oh, kijk. Ja. Nou, wil je die een brief sturen?
Nee, ja, die is wel dood.
Dat kan nog steeds, hè?
Oh ja.
Maar goed, Tante Miep dus. Die zou je een brief kunnen sturen. En dan zeg je van, goh, waarom wil je er een brief sturen? Daarna vertel je iets over Tante Miep. En dan heb ik een paar dagen om daar een leuke brief voor in elkaar te flansen. Ja, zo.
En wat voor brieven willen mensen dan schrijven? Of dat jij schrijft?
Sommige mensen willen vrienden maken. Andere mensen die willen het uitmaken met hun partner. Andere mensen die hebben een hele toffe buurvrouw die al jaren de plantjes water geeft wanneer ze op vakantie gaan.
Dat is een goed idee.
Een andere heeft een demente moeder en die wil graag begrijpen van, goh, waar leeft ze nou eigenlijk in haar hoofd?
Wat is dat bijzonder
voor plek? En heel veel mensen die toch weer contact willen hebben met hun ex. Dat gebeurt ook wel vaak.
Oh, ja. Dus je bent een soort datingbureau voor exen.
Nou ja, het blijkt dat gewoon heel veel mensen die vragen hebben. Want ik zou het eigenlijk veel leuker vinden om brieven te schrijven van, goh joh, ik vind jou verschrikkelijk. En ik dat je dan uiteenzet waarom. En ik ga verder met mijn leven.
Ja.
Dat lijkt me een veel leukere brief om te schrijven dan het was toch wel fijn om samen met jou op de bank te zitten.
Maar ja, dat doen mensen, denk ik. Ik denk dat mensen daar een soort sociale drempel in hebben, dat ze dat niet zo snel doen. Mag het ook anoniem?
Je zit voor me wanneer je het uitlegt. Dus
ja, maar ik bedoel, mag de brief ondertekend worden met anoniem?
Ja, voor mij wel. Ja,
ah, ja. Nou, dan is het
ik heb geen limitaties, behalve zeg maar dreigbrieven, daar doe ik niet aan.
Oh, dat is ook
het
misschien
moet niet
ook
strafbaar
iets juridisch.
Zijn,
nee, precies.
Weet je? Dan verder geen limitaties.
Oké, wat grappig. Ben je wel eens bang voor iets en in hoeverre belemmert dat jouw dromen?
Bang. Ja, ik ben wel soms bang. En dat heeft vooral te maken met mijn beroep. En ik zie mijn kunstenaarschap, dat is mijn beroep. Alleen, ik merk heel vaak dat het niet serieus wordt genomen door mensen uit de omgeving of gewoon de maatschappij in het algemeen. En dat het daarom heel erg moeilijk is om daarvan te leven. En ik ben bereid om alles te geven voor mijn vak. Ik stop daar al mijn tijd in. Het is eigenlijk gewoon de zin van mijn leven. En ik ben heel erg bang dat op een gegeven moment dat ik wordt geconfronteerd met misschien dat het niet kan, dat ik er niet van kan leven, dat ik iets anders ernaast moet doen. En voor mij voelt dat echt als een soort van innerlijke dood.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
Dus dat is mijn grootste angst.
Ja, maar denk je niet dat dat, als je er maar lang genoeg, ja, hoe lang is zoiets dan? Wanneer is dat
besef? Nou ja, kijk, ik ben nu al 7 jaar afgestudeerd. Ik ben al 7 jaar echt knijterhard aan het werk. En ik heb ook heel erg gemerkt dat succesjes die je hebt behaald, je überhaupt geen garanties geven.
Nee. En soms ook kort zijn.
Dat is ook heel erg pijnlijk. Dat je denkt van, goh joh, ik heb een solo-expositie gehad in een museum. Ik heb daar een expositie gehad. Boekpublicatie, dit, dat. Super, het was een heel goed jaar. En daarna dan heb je een jaar waarin je überhaupt niks verkoopt. Niemand naar je werk vraagt. Niemand het wil zien. En dan zit je gewoon volledig aan de grond. En dat is heel zwaar. Gewoon die onzekerheid.
Ja. Ja, en wat doe je er dan aan om dat soort van tegen te gaan of te vergeten misschien? Of?
Ik probeer dat gewoon te vergeten door de realiteit te ontkennen.
Oh ja,
dat sowieso. en tegengaan, ja, ik schrijf gewoon heel veel mensen van, goh, joh. Ik probeer contact te zoeken met mensen binnen de kunstwereld die wat voor me kunnen betekenen. Subsidie aanvragen, van alles en nog wat eigenlijk.
Ja. Ah, ja. En over angsten, want toen je zei, ik ben wel eens bang voor mijn vak, maar ben je ook, ik ging meteen met mijn gedachten naar Rusland of zo. Mm-hmm. Hoe werkt dat? Want ik zie Rusland ook best wel als een gevaarlijk land. Heb je wel eens angst voor, weet ik veel, spionnen? Of maak ik het nu echt mega groot?
Ik zou daar bang voor moeten zijn. Het zou een realistische angst zijn wanneer ik mij in Rusland zou bevinden. Maar hier, nee, daar geloof ik niet in. Ik ben ook absoluut niet belangrijk. Ik heb geen bijzondere informatie. Ik ben eigenlijk gewoon een nerd die plaatjes in elkaar plakt. Dus ja, wat moeten ze met me? Nou, niks. Tenzij ik daar grote politieke statements zou gaan maken en daar aanwezig zou zijn, dan kunnen ze me oppakken om aan iedereen te laten zien van, kijk, dit kun jij zelfs als buitenlander niet maken. Ik heb daar dus een expositie die deze week wordt geopend in een museum in Sint-Petersburg.
Oh, echt, wat cool.
En,
maar daar kan je dan niet heen?
Daar kan ik niet heen. En dat vind ik wel heel pijnlijk. Want ik ben in 2019 naar Moskou gegaan voor een museale expositie daar. En ik vond het heel erg tof om met mensen te kunnen praten voor wie mijn werk ook tussen haakjes relevant is.
Mm-hmm.
Nou ja, die herkennen dingen in die werken. Dat brengt herinneringen naar boven. Goede, slechte, van alles en nog wat. Dus dat waren de interessantste gesprekken. En ik zou dat heel graag nog een keer willen doen.
Ja, dat snap ik wel.
Alleen, dat kan gewoon niet. Want je kunt daar opgepakt worden voor alles. En ik ben best wel een flap uit wat dat betreft. Ja. In die zin van, als iemand mij iets vraagt, dan zal ik daar antwoord op geven. Meestal denk ik daar mild over na, maar niet zozeer dat het mij zou belemmeren om te zeggen dat de oorlog een oorlog is. Dus daar kun je al 15 jaar voor in de bak gaan.
Oh ja.
Dus ja, daar moet je gewoon mee oppassen.
Ja. Ja, dat snap ik wel. Wow, lijkt me echt raar om een expositie te hebben waar je niet bij kan zijn.
Want ik ben ook best wel een control freak. Dus ik zou ook wel graag willen zien hoe het hangt. Mm. Ik heb alle teksten ervoor geschreven. Ik heb de audiotour gemaakt.
Dus praat je dan in het Russisch?
Ja.
Ah, bizar. Nee, dat is echt heel stom. Kan je iets in het Russisch zeggen?
Nee.
Oké. Wat zijn echt je dromen? Wat is iets wat je heel graag, maar het hoeft niet groot te zijn, maar bijvoorbeeld dit jaar zou willen?
Oh ja, ik wil eigenlijk graag die cultuurprijs aan Rijssel winnen. Maar dat is misschien wat groot. Maar het lijkt me heel vet om te leren tatoeëren. Dat is ook cool. Een droom.
Oh, maar daar kan je wel een soort sidejob van maken.
Ja, dat wil ik dus doen. Zodat ik niet beknibbeld op mijn artisticiteit, maar gewoon... Precies. Ja.
Krijgt iedereen een Rusland-tattoo, dat dan weer wel?
Ja, echt zo'n criminele tattoo met van die koepels en zo. Voor elk jaar dat je in de bak hebt gezeten. Nee, ja. Dat is niet helemaal wat ik van plan ben.
Okay.
Ja. Maar mijn grootste droom is eigenlijk een volkstuintje in de buurt van Den Haag, waar ik dan gewoon in naast mijn bessenstruik boekjes zou kunnen schrijven.
Oh, wat goed. Ja, dat klinkt als een hele idyllische droom.
Ja, dat, met mijn kat erbij, Dotje Pardoes. Dus dat lijkt me
dat
gewoon...
Dat is de naam van je kat?
Ja.
Vet. Dat klinkt echt goed. Is er iemand die je graag zou willen zien of horen in dit project en mag echt... Iedereen zijn.
Ja, natuurlijk Vera Bonne.
Oh ja?
Ja.
Ja? Ja?
Tuurlijk.
Ja. Ja, dat is wel leuk. En als het iemand is die ik niet ken, want dat mag ook, hè? Dat is mijn doel om uiteindelijk mensen te gaan...
Oh ja, tuurlijk. Je wil de cirkel groter maken. Goh, ja. Joh, ik heb zelf ook geen grote cirkel. Dus dat is... Nou, dan denk ik Stan de Buurman. Want die kan heel goed vertellen over... paddenstoelen, schimmels. En wanneer die aangaat, dan gaat die aan. En okay. Dan... Nou ja, weet je, je denkt van, goh, wat boeit het mij nou? Maar wanneer die erover vertelt, dan wordt het gewoon opeens echt heel leuk.
Oh, wat leuk. Oké, okay, ja. Okay, ik ga dit onthouden.
Hij is ook heel fotogeniek.
Ja?
Ja.
Oké, okay, leuk. Oh, ik ga dit onthouden. Misschien dat ik er iets mee doe. Nu is eigenlijk het idee om weer foto's te gaan maken.
Mm-hmm.
Voel je je al anders dan toen je binnenkwam?
Nou ja, ja, het was wel... Dit is ja een beetje ontdooid, hè?
Ja, toch?
Ja.
Ja, dat voel jij ook wel.
Ja, tuurlijk.
Ja, gelukkig.
Ja.
Oké. Okay. Ik heb beneden staat een hele mooie ouderwetse bank.
Oké. Okay.
Ik denk dat ik jou daarop ga zetten voor deze foto's.
Doe waar je goed in bent.
All right. Nou, dankjewel.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar een moment opname. De foto's die bij dit gesprek horen kun je vinden op mijn Instagram... @IsabellaLapoutre of op mijn website www.isabellerenate.nl. Mijn naam is Isabella Lapoutre. De audio van deze podcast is afgemixt door Frans Vermast. Hopelijk tot de volgende keer.